Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
En ja, Jeff, daar komt Signify komt daar regelmatig in die lijst voor. En ik heb er nooit toe kunnen zetten om het aandeel op te nemen in de hoogdividendportefeuille, omdat ik niet echt voldoende vertrouwen had in de resultaten, in de stabiliteit van de resultaten.
Ja, beste belegger, het prachtige Franse aandeel Fancy staat weer op een nieuwe all-time high. Waarom zijn we daar toch niet zo blij mee? Het is weer tijd om te gaan praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. No, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert en kijkt of kijkt. Het Franse aandeel Fancy staat op recordstand. Dat is natuurlijk sowieso best opmerkelijk. Zit in onze voorbeeldportefeuille, de hoogdividendportefeuille. Stefan Hendricks hier aan tafel samen met Jeff Thijssen volgt dat aandeel. En nou, Stefan gaf mij van de week aan dat hij ondanks die nieuwe all-time high daar toch niet zo heel erg blij mee is. En wil je uitleggen waarom dat zo is, Stefan?
Ja, gemengde gevoelens was misschien ook een goede uitdrukking geweest, Johan, hiervoor. De Fancy inderdaad op een all-time high. En zoals je al zei, dat is in principe goed nieuws voor de hoogdividendportefeuille. En ook voor mij persoonlijk, want ik heb dat aandeel in portefeuille ook zelf, privé. Misschien eerst inderdaad even aangeven wat Fancy dan doet. Dat is natuurlijk, zoals je al zei, bekend van de tolpoortjes. Dus het is een bouw- en concessieconcern. Dus aan de ene kant bouwen ze van alles en nog wat. Dus dat kunnen ook gewoon gebouwen zijn, maar bijvoorbeeld ook windparken of de basis voor stroomnetwerken. Dat doen ze allemaal. En aan de andere kant beheren ze zogeheten concessies. En dat betekent dus dat je eigenlijk voor een bepaalde periode een infrastructuurproject mag exploiteren. Nou, het meest bekende voorbeeld daarvan, zoals je al noemde, zijn de tolwegen in Frankrijk, waar heel veel mensen misschien ook deze zomer weer doorheen gaan rijden. Maar er behoren bijvoorbeeld ook luchthavens bij. Dus Fancy is bijvoorbeeld de exploitant van Gatwick in Londen. Dat is ook wel een bekend vliegveld. Waarom ben ik daar eigenlijk nou? Ja, ik ben natuurlijk sowieso blij. Hè. Dus dat is natuurlijk dat
gewoon los van beleggen.
Daar ben ik ook wel blij. Maar met de prestatie van Fancy ben ik ook wel blij. Ja, maar waarom had ik daar nou gemengde gevoelens over? Dat komt omdat ik heb zelf eind vorig jaar positie genomen in Fancy. Die kwam dus in mijn portefeuille. Toen moest er ook iets uit mijn portefeuille. En ik heb eigenlijk een 1-op-1 wissel gedaan. En je zou dat een ongelukkige wissel kunnen noemen. Want ik heb toen besloten om de kleine broer van Fancy, en dat is Eiffage, uit mijn privéportefeuille te halen. En Fancy en Eiffage hadden het allebei lastig in 2024. En dat had eigenlijk alles te maken met de onzekere politieke situatie in Frankrijk. Je bent het al bijna weer vergeten, denk ik, door alles van Trump. Maar de Europese verkiezingen, de vervroegde verkiezingen uitgeschreven door president Macron en alles wat er daarna volgde. Problemen om de begroting voor 2025 rond te krijgen. Extra belastingen. Nou, van alles en nog wat was er in Frankrijk aan de hand. Hadden met name dit soort bedrijven last van. Want die hebben eigenlijk twee keer een tik van de belastingmolen gehad. De eerste was simpelweg een extra belasting op lange afstandsinfrastructuur die zomaar werd ingevoerd en die nog steeds wordt aangevochten overigens door zowel Fancy als Eiffage. En het tweede was dat Frankrijk natuurlijk kampt met een onnoemelijk groot begrotingstekort en dat maar lastig omlaag krijgt. Een van de manieren om dat te doen is om extra belasting te gaan innen. Daarvan zei de vorige Franse premier, nou, dat moesten ze misschien maar gaan doen door extra belasting te heffen op bedrijven met een relatief hoge omzet, dus van een miljard of meer. Dat is toen een beetje afgezwakt. Nieuwe premier gekomen. Nieuwe begroting in Frankrijk is uiteindelijk goedgekeurd begin februari. En daar zit inderdaad weer zo'n belasting in voor 2025. En die is best fors voor bedrijven van de omvang van Eiffage en Fancy. Nou, dat zorgde dus allemaal voor een hoop onrust in 2024 en druk op de koersen. Dan komt 2025 en toen ik laatst weer keek stond Eiffage op een koerswinst van 44,5%. Vandaar dat ik er toch licht gemengde gevoelens over had. Want ik had ze natuurlijk ook gewoon aan kunnen houden, Eiffage. En misschien zelfs Fancy erbij kunnen kopen. En dan had ik een fantastisch rendement behaald.
Ja.
En het is opvallend dat Eiffage zoveel beter presteert dan Vinci. Want het is op zich de kleine broer. En door de jaren heen bleef eigenlijk Eiffage altijd wel wat achter bij Vinci. En tot eind februari dit jaar gingen ze ook redelijk gelijk op. En vanaf dat moment is eigenlijk Eiffage weggeschoten bij Vinci. En dat heeft dan alles weer te maken niet met Frankrijk, maar met Duitsland.
Nou, het wordt een ingewikkeld verhaal. Maar goed, je legt het op zich stap voor stap uit. Dus ik kan het begrijpen, maar ik moet wel de aandacht erbij houden.
Zeker. Dat, nou, ik hoop dat ik dat vol kan houden. Ja, want we hadden dus eind februari verkiezingen in Duitsland. Die pakte positief uit voor de CDU. Daar kwam een nieuwe bondskanselier, die inmiddels ook via een hinkstapsprong daadwerkelijk gekozen is.
Ja, nu wordt het inderdaad wel heel ingewikkeld.
Maar ja, goed,
dat laten we.
Had ik misschien niet hoeven doen, maar ik denk ik moet het toch even melden. En deze nieuwe coalitie van CDU en SPD, die kondigde een week later een enorm investeringsprogramma in de Duitse economie aan. Daarvan profiteerde de defensiesector, maar ook de infrastructuursector, want er is een speciaal fonds vrijgemaakt voor 10 jaar en dat fonds is liefst 500 miljard euro groot. En vanaf dat moment schoot eigenlijk Eiffage weg bij Vinci. Waarom? Omdat Eiffage een relatief groot aandeel van zijn omzet, dus ruim 9%, in Duitsland behaalt. En dan ook nog eens een keertje met activiteiten die redelijk passen binnen alles wat er in dat infrastructuurfonds in Duitsland is voorzien. Dus vanaf dat moment is Eiffage eigenlijk harder en harder en harder blijven lopen. Tot een koers nu van ruim 122 euro. Dat is geen nieuwe all-time high overigens voor Eiffage, want dat stamt nog uit april 2007, zeg ik uit mijn hoofd. 129 euro was dat ongeveer. Maar het aandeel heeft dus wel echt een enorme inhaalslag gemaakt. En ik denk dat er wel erg veel optimisme is ingeprijsd over wat er allemaal misschien in Duitsland de kant op gaat komen van Eiffage. Maar het is wel heel erg opvallend dat dit aandeel het nou eindelijk eens zoveel beter doet dan Vinci. En dan voel ik mezelf niet al te snugger natuurlijk dat ik die wissel heb toegepast en die Eiffage gewoon heb gehouden.
Nee, maar buiten de redenen die jij noemt, Steffen, is het ook niet zo dat in een, nou ja, ik durf het bijna niet te zeggen, optimistisch klimaat, in dit geval dan over infrastructuur in Europa, ja, kleinere bedrijven daar eerder positief op reageren dan de wat grotere?
Ja, is klein en Johan een relatief begrip. Ja. Want als je naar Vinci kijkt, die hebben een jaaromzet van ongeveer 23 miljard euro. Dus we hebben het hier niet over
een small cap
of een microcap. Nee. Het is nog wel een stuk kleiner dan Vinci, want die hebben een omzet van ongeveer 72 miljard euro. Dus we hebben het wel nog steeds over verschillende grootheden.
Ja.
Ik denk dat je wel voor een deel gelijk hebt. En misschien heeft het gewoon wat meer te maken met het feit dat Europa nu meer moet gaan doen, meer zelf moet gaan doen. En dat zie je heel erg terug in de defensiesector natuurlijk. Maar je ziet het ook terug dus wat er in Duitsland gebeurt. Er moeten investeringen gedaan worden in Europa. En daar profiteren natuurlijk bedrijven van die in Europa actief zijn. Vinci is veel meer internationaal gespreid dan Eiffage, dat toch echt een groot deel en nog steeds het allergrootste deel van zijn omzet in Frankrijk behaalt. Dat is denk ik wel 1% of 60%. En dat is bij Vinci niet meer dan 42%. Dus daar zit wel een verschil tussen. En die activiteiten natuurlijk ook in Duitsland. Dus het feit dat Europa meer moet gaan doen, dat het idee nu ook leeft in Europa, dat er meer geïnvesteerd moet worden, ja, dat is natuurlijk erg gunstig voor dit type bedrijven, dus bouw en infra, ja, die profiteren daar natuurlijk van. Wat ook best helpt, is dat natuurlijk de lange rente ook weer wat teruggevallen is. Dat ook die Franse lange rente weer wat teruggevallen is. Daar reageren dit soort bedrijven natuurlijk ook op. Want ja, er zit ook heel veel vreemd vermogen in zo'n concessie. Hè? Want dat is een beetje hoe je zo'n bedrijf opstart. Hè? Zo'n concessie kost een heleboel geld. Daar zit een heleboel schuld tegenaan. Maar dat kan ook, want je weet dat je zeker over een periode van 20, vaak nog 30 of 35 jaar gewoon vaste inkomsten hebt. Dus dat is helemaal niet zo erg dat er een hoge schuld tegenover staat. Maar die moet wel geherfinancierd worden soms. Ja, en hoe gunstiger dat kan, hoe beter het is voor het bedrijf. Dus dat speelt denk ik ook mee. En nou ja, er is nu, voor zolang het duurt, zeg ik er dan maar even bij, in ieder geval enige politieke rust in Frankrijk. Dus die begroting is nu eindelijk gewoon goedgekeurd. Daar was eind vorig jaar een hoop gedoe over in het parlement. Er is dus een premier op gesneuveld. En nu ligt dat in Frankrijk eindelijk wat rustiger. Dus dat helpt Eiffage met die hele grote Franse basis, denk ik ook wat meer dan het meer gespreide Fancy. En dat was ook eigenlijk een van de redenen waarom ik het wisselde. Omdat ik dacht dat het in Frankrijk nog veel onrustiger zou blijven. En toen dacht ik, dan zit ik veiliger met Fancy dan met Eiffage. Maar goed, je ziet wat daarvan komt.
Ja, nou, duidelijke uitleg, Steffen, van zeer complexe materie.
Voor kennis.
We gaan alweer naar het laatste onderdeel van deze podcast. Dat zijn vragen van beleggers. We hebben er weer een hoop binnengekregen, maar we hebben het eentje uitgepikt dit keer. Maar niet van een onbelangrijk bedrijf. Robert die vraagt aan Jeff met name. Ik lees niet vaak over het aandeel Signify en zou willen weten hoe jullie dit aandeel waarderen en wat de vooruitzichten zijn. Nou, Jeff, brand los.
Ja, Signify, we schrijven daar inderdaad niet heel vaak over. Ook omdat we hebben al een tijdje een houtadvies op het aandeel. En toch gaat vaak wat meer aandacht aan advieswijzigingen. En ook koopaanbevelingen. Omdat we daar die aandelen schuiven naar voren. Omdat die naar onze mening het meest kansrijk zijn. Signify is natuurlijk een afsplitsing van Philips. Van het voormalige, gewoon het oude concern. Wat nu meer in de medische tak zit van sport.
Is de oorsprong eigenlijk, je hebt toch de gloeilamp toch eigenlijk?
Ja, inderdaad.
En de opvolgers daarvan.
Ja, dat klopt. Dat correct. Ja,
verlichtingsconcern.
Dat heb ik even verkeerd geformuleerd. Maar dat aandeel, dat is volgens mij sinds 2016 heeft dat een aparte notering gekregen. En toen was het €20 per aandeel. En als ik kijk nu naar de beurskoers, is €19,40. Dan zou je meteen zeggen, daar is niet veel waarde gecreëerd. Nou, het is wel dat Signify een hoog dividend uitkeert. Maar desalniettemin, als je kijkt naar het koersverloop afgelopen 12 maanden, min 28%. Daar kan het dividend natuurlijk niet tegenop. Als ik kijk naar het dividendrendement op dit moment, pak ik bij. Dat ligt wel iets boven de 8%. Dus dat is behoorlijk hoog. En is het dan niet een kandidaat voor de hoog dividendportefeuille?
Dankjewel, Jens. ik heb er ook, zoals je weet, iedere een paar weken draai ik een screen op onze Bloomberg terminal. Waar ik een aantal voorwaarden invoer. Om gewoon eens even een lijst te krijgen met bedrijven die eventueel interessant zouden kunnen zijn voor de hoogdividendportefeuille. En daar kan ik dan later een scherpere selectie op aanbrengen van de bedrijven die dan bijvoorbeeld een dividendrendement hebben van ergens tussen de 3 en de 8%. En Jeff, daar komt Signify regelmatig in die lijst voor. En ik heb er nooit toe kunnen zetten om het aandeel op te nemen in de hoogdividendportefeuille, omdat ik niet echt voldoende vertrouwen had in de resultaten, in de stabiliteit van de resultaten. En volgens mij ben jij er wel dieper in gedoken dan ik. Maar er zitten vaak ook vrij scherpe uitslagen bij als de cijfers gepubliceerd worden. En als ik dan kijk naar de houdbaarheid van de dividend. En ik weet niet hoe houdbaar het is geweest de afgelopen jaren. Ik heb daar nooit ben ik er zo diep in gedoken. Maar ik had daar altijd, en als ik naar de cijfers keek, kreeg daar niet echt heel veel vertrouwen in de houdbaarheid van de dividend. Volgens mij is het altijd wel, geloof ik, op peil gebleven. Maar gelukkig waren er nog dusdanig veel andere alternatieven dat ik die heb kunnen opnemen.
Nou ja. Ja, dus dat denk ik ook wel een van de redenen. We zijn daar gewoon minder enthousiast over. Desalniettemin wel een houdadvies. Als je kijkt nu naar de laatste cijfers, geven ze ook aan dat de netto schuld EBITDA ratio, dat die is gedaald van 1,6 naar 1,2. Dus de schulden, de balans lijkt toch voldoende op orde om dat dividend te kunnen blijven betalen. En nu het aandeel dan weer wat toch meer weg is gezakt, gaat dan toch weer de twijfel ontstaan. Kan dat houtadvies niet naar een kopen aanbeveling? Daar ben ik wel naar aan het kijken. Ik zie wel dat de meningen van anderen ook wel daar behoorlijk verdeeld over zijn.
Dus van andere analisten?
Ja, van andere analisten. Ze gaven zelf aan dat ze bijvoorbeeld vrij flexibel zijn, omdat ze een groot deel van de productie die vindt plaats ook in China. Nou, dan heb je die importheffingen. Dus dat kan een impact hebben. Nou, op kort termijn heeft dat geen impact, omdat ze al heel wat voorraad hebben aangelegd, heeft het management aangegeven. En het management geeft feitelijk zelf aan dat ze flexibel kunnen zijn, dus ook op andere locaties componenten, onderdelen kunnen behalen. Dus wat dat betreft ziet het, ja, de impact van importheffing van China is minder groot dan ja, je misschien zou vrezen. En dat heeft het aandeel natuurlijk ook geen goed gedaan.
Want Jeff, weet jij misschien ook iets van de dividendgeschiedenis? Want ik kan me wel eens herinneren dat collega Peter Schutte ook al eens een analyse heeft gemaakt van Randstad. Toen heeft gezegd, ja, het meeste van je rendement komt eigenlijk van het dividend af. Mm-hmm. En dan kan je toch nog best een aardig rendement maken door de jaren heen. Heb je enig idee hoe dat bij Signify zit?
Ja, ik weet op dit moment niet meteen direct terug. Ik zie wel de laatste jaren hebben ze wel netjes iedere keer toch wel minstens €1,50 per aandeel weten uit te keren. Mm-hmm. Wat wel het probleem is bij Signify. En daardoor zijn wel heel vaak gekomen met winstwaarschuwingen.
Ja.
Het management heeft niet een al te sterk track record. En op dit moment is er ook een wisseling van de wacht. Dus er moet een nieuwe CEO dient er te komen. Dus ja, op dit moment, dat zie ik ook altijd wel iets als een minder puntje. Je doet een belegging en in feite, je gelden vertrouw je ook toe gedeeltelijk aan het management, welke keuzes zij gaan maken. Maar op dit moment is er dus nog niet echt een nieuwe topman. Die zijn ze aan het zoeken. Dus de CFO die zit tijdelijk op die plek. Maar desalniettemin, het lijkt wel heel aantrekkelijk gewaardeerd op dit moment. Ook weer door de koersdaling. Dat is natuurlijk iedere keer de afweging die we maken. Waarom schrijven we er wel over niet? Heel lang is het een houtadvies. Dat is niet echt spannend. We zien wel kansen. En als je kijkt naar de waardering, een koers-winstverhouding van 8, dat is ook niet super duur. De verlichting, dat gaat wel. Mensen blijven dat aanschaffen. Maar als je kijkt naar concurrenten, dat heb ik wel vaak gedaan, dan zie je dat de concurrenten is hevig aan concurrentie, zijn de marktleider. Maar er is gewoon heel veel concurrentie op het gebied van bijvoorbeeld lantaarnverlichting.
Wat voor soort bedrijven moet je dan denken?
Ja, gewoon echt andere spelers die ook. Ik heb zo even de namen niet voorhanden, maar in dat lijstje wat je dan ziet, dan zie je dat niet. Zie je niet dat Signify veel goedkoper is ten opzichte van de concurrentie. Dus iedereen, de meesten die kunnen dan verschillende dezelfde trucjes. Zijn ze niet echt veel goedkoper. Dus ook vanuit een soort van peer group analyse zou je niet direct zeggen, oké, dit is nu echt een heel aantrekkelijk aandeel. Plus je zit nog steeds mee dat ze hebben een heel mooi product. Alleen vroeger had je de lamp die na een jaar vervangen moest worden. En nu die LED-verlichting, die gaat 15 jaar mee. Dat is toch minder commercieel of aantrekkelijk uiteindelijk ook voor de aandeelhouders. Dus je kunt niet heel veel groei verwachten op de korte termijn.
Dankjewel Jeff voor je uitleg over Signify. Je blijft dat aandeel voor ons volgen. Uiteraard zijn we alweer gekomen aan het allerlaatste onderdeel van deze aflevering. Namelijk waar kijken Jeff en Stefan voor de komende week naar uit. Stefan mag bij jou beginnen.
Zeker, na de analistenbijeenkomst van Rheinmetall, want dat geeft al interessante informatie over wat we verder kunnen verwachten over de Duitse defensiesector de komende tijd. En met name ook de inschattingen van topmannen ook over de aanstaande NAVO-top, hè, want die wordt heel erg belangrijk voor die sector.
Ja, eind juni, dat kan niemand zijn ontgaan, zeker niet in Den Haag en omstreken.
Precies, want hij is nu in Nederland inderdaad ook nog en we gaan natuurlijk zien of president Trump daar dan wel of niet aanwezig zal zijn. Ik ben benieuwd. En verder hebben we een beetje een staartje natuurlijk, hè, van de kwartaalcijfers. De meest interessante wat mij betreft is dan wel volgende week Siemens. En die is natuurlijk om meerdere redenen interessant. Het is natuurlijk een groot industrieel, semi-technologiebedrijf zou je het kunnen noemen. Maar ook belangrijke posities in China. En daar hebben ze al heel lang last gehad van aanhoudende voorraadafbouw van allerlei onderdelen bij hun Chinese afnemers. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat nu gaat. Want de Chinese economie loopt nou niet echt fantastisch natuurlijk. En die divisie, dat was allemaal altijd wel iets minder. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden waarom ik altijd, een beetje onterecht eigenlijk, als je het koersverloop ziet, iets te conservatief ben geweest zelf over Siemens. Want hun prestaties waren toch altijd wel wat beter dan ik had verwacht. Ik heb een houtadvies op dit aandeel waar misschien een tijd geleden koop ook nog wel op zijn plaats was geweest. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar hoe die activiteiten gaan en wat hun visie is ook op al die importtarieven natuurlijk. Het is een ontzettend internationaal gespreid bedrijf. Industrie is natuurlijk een hele belangrijke afnemer van Siemens. Zij zullen daar ongetwijfeld wel een visie over hebben. En als ze die visie niet hebben, dan zal er ongetwijfeld naar gevraagd worden.
Ja, daar heb ik dan nog wel een vraag over. Want we zaten hier, 4 of 5 weken geleden met Loegen. Toen waren die importtarieven net aangekondigd. Toen zei Loegen van, het is geen Liberation Day, maar het is een gijzeling van de financiële markten. Ja, die gijzeling, daar is nu dan niet zoveel meer van te merken. Maar goed, het hangt natuurlijk zeker boven het hoofd van de financiële markten dat die 90 dagen termijn op een gegeven moment voorbij is. En je ziet nu wel inderdaad echt heel veel bedrijven die wijzen op de effecten van die importtarieven op hun financiële resultaten dit jaar.
Ja, zeker. En soms wordt dat natuurlijk als een terechte aanleiding, denk ik, gebruikt voor een winstwaarschuwing of voor een vrij voorzichtige prognose voor het lopende jaar, wat dan natuurlijk wel begrijpelijk is. Soms komt het misschien een bedrijf ook wel goed uit om een lastige situatie daar aan te wijten. Hè. Dat kan natuurlijk ook nog wel eens. Maar je ziet het veel terugkomen, wat ik bij de vorige podcast bijvoorbeeld over een BAE al noemde. Ik denk dat het beleggers bijvoorbeeld al geruststelt als bedrijven kunnen zeggen, nou ja, luister, we hebben daar verder niet zo heel veel last van, want wat we in de VS verkopen, maken we daar ook voor een groot deel. Dat helpt natuurlijk. Maar voor die grote wereldwijd opererende bedrijven als Siemens, die natuurlijk ook leveren aan bedrijven die zelf ook heel veel exporteren, bijvoorbeeld in China, maar natuurlijk ook in Duitsland, ja, zal dat denk ik ook wel een invloed hebben. Hè? En Siemens voelt dat dan natuurlijk via zijn klanten, misschien niet eens zelf nog direct, maar wel via zijn klanten en de plannen van zijn klanten. Ja, en volgens mij las ik vanochtend dat er misschien, of is er nu een deal, of sprake van een deal tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk?
Daar werd volop op gespeculeerd.
Ja, dat was nou. En dat, kijk, dat zullen we de komende tijd nog wel houden. En ja, dat hele overleg tussen de VS en China, dat hangt natuurlijk gewoon nog in de lucht. En daar is uiteindelijk nog helemaal niks definitiefs over naar buiten gekomen, hoe dat uiteindelijk uit gaat pakken. En voorlopig liggen die importtarieven daar nog gewoon. Ja, en zullen denk ik bedrijven die in China produceren, die zullen daar toch nog wel rekening mee gaan houden in hun bestellingen. Dus ik denk ook dat het erg interessant wordt hoe de orders bijvoorbeeld lopen van Siemens. Zie je dan bedrijven bijvoorbeeld een heel klein beetje op de rem aan het trappen zijn? En nogmaals, ik weet heel zeker dat als het al niet in het kwartaalverslag staat, dat ook een groot deel van de analisten bijeenkomst daar ook wel over zal gaan. Van hoe loopt dat eigenlijk nu met die orders en wat zien jullie nu in de markt?
Ja, nou helder en spannend wat eruit gaat komen. Jeff, waar kijk jij naar uit?
Veel kwartaalcijfers. Ik weet dat SIF komt, ik weet dat Alphen komt, Kendrion, TKH. Die zitten allemaal in de sector industrie. Hebben daar onder dat kopje of technologie. En ja, die beide sectoren van Nederlandse aandelen volg ik voor beleggersbelangen. Dus daar ga ik naar kijken. En dan zullen we daarover schrijven in het blad.
En ook die
nieuws
die,
over de ondernemingen.
Ja, ook die kleinere Nederlandse industrieondernemingen hebben natuurlijk ook gewoon automatisch te maken met een internationaal speelveld. En wat er allemaal gebeurt.
Ja, de ene meer dan de ander. Maar ja, SIF is natuurlijk wel een interessante. Poeh. Omdat 2025, dat een paar maanden geleden werd nog bekend dat 2025 een fantastisch jaar zou gaan worden. Maar vervolgens wordt overal de stekker uit allerlei projecten getrokken.
Ørsted weer, een project aan de Britse kust. Ik moest daar ook wel meteen aan denken. Dat heeft natuurlijk allemaal zijn repercussies. Ja, Ørsted, maar dan ook de Vestassen van deze wereld. En misschien ook dan nog wel SIF. Ik heb geen idee hoe die bij dat soort projecten ook betrokken zijn.
Ja, dat is, ik weet niet exact welk project dat zeg maar dat was. Volgens mij hebben zij daar geen blootstelling aan. Maar wel aan een groot project recent in Amerika. Maar dan eigenlijk daarmee stoppen. Maar ja, voor SIF is het wel het allergrootste. Nummer 1 is Europa. Europa is nummer 2. En nummer 3 is ook Europa. Zeg het management. Dus Amerika is niet de belangrijkste speler. Maar ja, het helpt natuurlijk niet aan het sentiment van wil je een dergelijke aandelen beleggen. Met name als je terugkijkt naar onze vorige podcast waar Karel het had over momentum. Ja, het momentum zit daar wel even tegen. Ja, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Omdat vaak ook, je kan een contract wel afzeggen. Maar dat wil niet per se zeggen dat enorme impact heeft op het resultaat. Omdat er ook al afspraken zijn en dat we dan toch een boete moeten betalen. Dus
Maar dan vooral, Jeff, misschien ook de toekomstige projecten. Want wat betekent dat eigenlijk allemaal? Want volgens mij ging dat Britse project hing ook een beetje op de afgesproken stroomprijs. Die misschien niet meer helemaal was wat het zou moeten zijn. Ja. En dat wordt natuurlijk ook wel een ding. Want uiteindelijk die projecten, dat valt of staat natuurlijk allemaal met de stroomprijs. Die uiteindelijk door de eindgebruiker wordt betaald. En ja, daar hebben natuurlijk ook bepaalde overheden die afspraken maken ook weer een belang, want die moet ook weer niet al te hoog zijn, zodat je niet problemen krijgt met je consumenten, en niet al te laag, zodat die parken niet aangelegd worden.
Nee. Ja, inderdaad. Dus heel benieuwd wat het management daar over wil delen.
Van Sif tot Siemens, het wordt een spannende week. Dank jullie wel, Stefan en Jeff. Nou, wil je meer weten over Vinci en de andere aandelen in de hoog dividendportefeuille? Kijk dan in onze uitgebreide show notes. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal en op Spotify. Donderdag 15 mei zit mijn collega Marnix Kwee hier. Die zit dan aan tafel met Loege Schilder en Michiel Pekelharing. Heeft u vragen aan een van die experts, mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant kan zijn? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week. Yeah.